waar we wel de handen vol hebben, maar doden. Er kwam ook uit de kringen niet een vraag over dit gebod. Zo van, joh Fred, wil je dit alsjeblieft uitleggen, want wij snappen er echt helemaal niks van. Waarom mag je nou niemand vermoorden? Kunnen we dit gebod dus verder laten rusten? Nou, misschien wordt het al iets lastiger. Annelies gaf het ook heel goed aan als we even doorvragen. Als we ons bijvoorbeeld deze vervelende vraag stellen. Wens ik wel eens iemand dood? Zou ik wel eens van iemand kunnen denken, nou dat zou toch wel rustig zijn. Als die er niet meer was. Ik hoor aan de reacties dat sommigen dat wel eens denken, ja. Nou, we hebben een heel mooi verhaal gelezen uit het Oude Testament. Je zou denken, het staat het Nieuwe Testament. Nee, het Oude. Want je weet, het Oude Testament is één en al doodslag, moord, oorlog, geweld. Vreselijk dat je af en toe denkt, wil je hier al mee te maken hebben? Het Oude Testament, het begint al meteen bij Kain en Abel, de een slaat de ander dood. En zelfs koning David, de man naar Gods hart, was een moordenaar, laat gewoon zijn buurman ombrengen. En daarnaast heeft David zoveel mensen gedood, weliswaar als militair, maar dat God zegt, ja, jij mag niet mijn huis bouwen, jij hebt te veel bloed aan je handen. Het Oude Testament zit vol gewelddadige verhalen. We hebben gelezen van Elisa, maar zijn voorganger Elia, zo, dat was een beul. Dat is de profeet die Israël het oordeel van God komt aanzeggen. En in de buurt van Elia sneuvelen ook heel wat mensen. Ze zijn allemaal dood. En dan komt Elisa, en dat is ineens een genadeprofeet. Dan zie je ineens iets van het Nieuwe Testament. Elia is een beetje een soort Johannes de Doper met een jas aan van kamelenhaar en loopt in de woestijn allemaal verschrikkelijke dingen te roepen. De bij ligt aan de wortel van de boom, jullie gaan eraan. En dan komt Elisa, dan komt Jezus en dat is ineens genade. Moet eens kijken hoeveel Elisa lijkt op Jezus. Even een paar verhalen van Elisa. 2 Koningen 4. Een kind wordt opgewekt uit de dood. Dat heeft Elia trouwens ook een keer meegemaakt, hè? Maar nog een keer hoofdstuk 4 uit 2 Koningen. 100 mensen eten van weinig brood. De bijzondere spijziging, de wonderbare spijziging. Hoofdstuk 5. Een Melaatse man wordt genezen. Dat deed Jezus toch alleen? Nee, Elisa ook. Hoofdstuk 6. Een heel gek wonder. Iemand is aan het hakken met zijn bijl. Die valt in het water, de kop van die bijl. En dan komt dat weer naar boven drijven. Nou, we hebben ook gelezen, de vijand krijgt te eten, hoofdstuk 6. En dan hoofdstuk 13, een heel bizar verhaal. Elisa is al overleden, is begraven. Iemand valt dood neer op het graf van Elisa. En die persoon staat weer op. Dat is echt absurd natuurlijk. Nou, we hebben gelezen uit hoofdstuk 6. Wat gebeurt daar? Elisa moet vrezen voor zijn leven, want hij is profeet van de God van Israël en hij weet te veel. En dan vraag je af, wat weet hij dan zoal? Nou, hij weet exact waar de vijand gaat binnenvallen. Het is net, Elisa is net zo'n satelliet van Elon Musk. Ze komen daar. Je hebt dat wel eens, hè, dat het ene land gewoon het andere land binnenvalt. Je snapt niet waarom, ja, je snapt het wel een beetje, er is van alles te halen. Maar gewoon dat land claimen, ja, dat hoort eigenlijk bij ons. Zelfs mensen daar vandaan verplaatsen. In 2 Koningen 5, een hoofdstuk eerder dan onze tekst, staat het verhaal, een bekend verhaal van een Israëlitisch meisje dat terechtkomt. Wordt ontvoerd, komt terecht bij een Naaman. En die Naaman is legeraanvoerder van het leger van Aram. En Aram, daar hebben we mee te maken. Aram ligt ten noorden van Israël, tegenwoordig Syrië. En Aram wil de koning van Israël te pakken krijgen. Als je de koning hebt, het is net schaken, dan is het spel uit. Maar ze krijgen hem niet. Want Elisa weet waar ze binnenvallen. Elisa is de satelliet. Ze gaan nu daar komen, En Aram wordt helemaal gek. Hoe weten ze dit? Zitten de verraders bij ons? Nee, ze hebben in Israël een profeet. Nou, die profeet moet uitgeschakeld worden. Alsof je de hemel kunt uitschakelen. En wat doet nou dat dreigement met Elisa? Wat zou die van binnen gaan denken? Zou het gaan kolken? Zou die, als je weet dat iemand jou uit de weg wil ruimen. Of gewoon een vijandige macht. Dat je denkt, wat doen jullie hier in ons land en wat wil je met mij? Zou er haat in hem groeien? Gaat hij vol haat zitten over die schoften die letterlijk over jouw grenzen gaan? Ook over je landsgrenzen dus. Er gebeurt iets heel bijzonders. Als man van God ziet hij dus dingen die andere mensen niet zomaar zien, de bewegingen van het leger, maar ook dat er nog een leger is, en dat is een leger van God, vurige paarden en wagens. Ik vind het zo'n mooi verhaal, dat verdient ook een aparte preek, dat God je ogen kan opendoen, zodat je een vierde en een vijfde en een zesde dimensie ineens ziet. Want wat dacht je, dat er nu buiten ons kerkgebouw geen engelen waren? Als wij ineens echt alles zouden zien, man, je zou denken zo, hallo, er is veel meer dan ik dacht. Nou, dat ziet Elisa. En dan bidt hij voor zijn bediende, hij heeft een bediende, die is bang, die zegt, oh, allemaal legers om ons heen. Heer, open zijn ogen, zodat hij ziet. Niet zodat hij het ziet, zodat hij ziet. Want wij zien niet, wij zien maar een stukje, wij zijn zo bijziend, zo slechtziend. Open zijn ogen zodat hij ziet. En omgekeerd bidt Elisa voor die Arameërs die daar gelegerd zijn, dat zij verblind worden. En dat gebeurt. Die soldaten weten ineens niet meer waar ze zijn. Zitten we wel goed? Wat doen we hier eigenlijk? En dan worden ze een hele gemakkelijke prooi. Ze zijn eigenlijk compleet overgeleverd aan Elisa. En wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij ze brengen bij de koning van Israël, die ze willen hebben. Hij gaat ze bij de koning brengen. En de koning die ziet ze komen. En die is al een poosje bang voor de Arameërs. Maar nu worden ze zomaar aan hem overgeleverd. Dus wat vraagt hij? Zullen ze doden? Vraagt hij zelfs twee keer in het Hebreeuws. Zullen ze slaan? Zullen ze neerslaan? Zo gaat dat in oorlogen toch? En dan haalt Elisa het zesde gebod aan. Niet doodslaan. En zegt hij erbij, geef ze te eten. Geef ze te eten. Nou ja, laat maar doen. En de koning gaat een banket aanrichten. Hij aarzelt even, want sowieso is een vijand. Maar zo'n banket, dat kost ook wat. Hè? Als je bij Willem-Alexander gaat eten. Nou, je zit zo voor een miljoen te eten. Hè? Ja, niet per bord, maar met z'n allen. Maar dan krijgen ze een diner, die lui. Die soldaten, die vijanden. Waarom is dat? Zit verwennerij ingebakken, inbegrepen bij het zesde gebod? We kijken even hoe het ook weer zit met die geboden. Kijk, hier heb je het zesde gebod. Niet doodslaan op die tweede tafel. En die tafels waren zo verdeeld. God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. Dus je vader en moeder eren, niet doodslaan. Dat hoort bij je naaste liefhebben als jezelf. Niet doodslaan betekent dus niet zomaar alleen van iemand net nog in leven laten. Van joh, ik wil niks met jou te maken hebben, maar ik zou echt niet doden. Je hebt van mij geen last, maar ik heb van jou ook geen last. We bestaan niet voor elkaar. Nee, niet doodslaan is liefhebben. Ik heb jou lief. Wow, dat is dus de achterliggende gedachte. Liefhebben, je naaste het beste gunnen. Nou, denkt Elisa, dat moeten we dan ook echt in de praktijk brengen. Deze soldaten zijn voor hem zijn naasten geworden. Dat is het geheim. zijn ze naastig geworden. Je moet je even proberen de situatie voor te stellen. Elisa gaat dat hele leger begeleiden. Kom maar mee, soldaatjes. Kom maar mee. Er komen ze allemaal. Kom maar mee. Hij gaat dat hele leger, mannen die verblind zijn, ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ik heb het even opgezocht, Dothan, waar Elisa woont, naar Samaria, is ongeveer 20 kilometer, dus dat is een goede avond, vierdaagse, gaan ze met elkaar wandelen. Nou, moet je eens 20 kilometer met iemand gaan wandelen. Dan hoor je die jongens ademhalen, je hoort ze hoesten. Elisa ziet die jongens onzeker om zich heen kijken van wat gaan we nou precies doen. Hij ziet hoe moe ze zijn. Wat een waardeloze job dat eigenlijk is om in het leger te zitten met zo'n zware rugzak op en met allemaal toestanden. Is dit niet hoe het werkt? Dat je ineens niet meer soldaten ziet, maar jongens. Je naasten, medemensen. Eerst zag je misschien een anonieme persoon, een vijand, zonder gezicht, een demon. Mensen waar je niet naast gaat staan. En dan ga je proberen die gekke sprong te maken van anonieme wezens naar medemensen. Dat gebeurt hier, medemensen. En Elisa durft die sprong, denk ik, te maken, omdat hij zich omringd weet door engelen. Dat is ook echt wel een geheim, hè? Want anders moet je daar niet aan beginnen. Dat je voelt dat de hemel jou beschermt. God is om mij heen. Zijn geest is in mij. Jezus waakt over mij. Als je de confrontatie moet gaan zoeken met iemand die jouw leven kapot wil maken. Dat is verschrikkelijk. Je denkt, ik durf daar alleen naartoe te gaan als de goede herder vlak voor mij loopt, als de Heer bij me is, als er engelen om mij heen zijn. Oké, dan gaan we de confrontatie aan. In de kracht van de Heer. En dan durf je te ervaren, proberen te ervaren, dat die vijanden van jou, of die ene vijand, dat die maar een gewoon medemensje is. Een medemens. En die ga je niet doden. Die ga je proberen te raken in zijn menselijkheid. Dat is het geheim, hè? Je gaat proberen die anderen zover te krijgen dat ze ook jou gaan zien als, ja sorry, een medemens. Ik ben niet een potentiële bedreiging. Ik ben ook niet iemand die je zomaar kapot mag maken. Een moordenaar kan alleen maar levens kapot maken doordat hij zijn medemens ontmenselijkt. Je hoort wel eens verhalen van moordenaars die de rest van hun leven het gezicht mocht zien van degene die ze vermoord hebben. Dat is een trauma. En terecht. Je hebt geen ding kapot gemaakt. Geef ze maar goed te eten. Ja. Want zo gaan wij in het koninkrijk van God met elkaar om. Aramese militairen, jullie zagen mij misschien als een ding dat uit de weg geruimd moest worden. Elisa heet ik. Aangenaam. En het mooiste is, het werkt. Het werkt. Die Arameërs gaan beschaamd naar huis. En zij kunnen de Israëlieten op dat moment niet langer als hun vijand zien. En ze vallen het land ook niet meer binnen. Als je nou stiekem in je eigen Bijbel zat mee te lezen, zag je wel, oké, in vers 24, ja hoor, later komen ze wel weer. Die Arameërs zitten wel diep in hun systeem, hè. Wij moeten Israël hebben, vanuit Syrië. Verderop in 2 Koningen 8 gebeurt dat ook. Dan is Elisa in gesprek met een legerleider uit Aram. En dan gebeurt er iets ontroerends. Dan schiet Elisa vol, dan gaat hij huilen. En dan zegt die man, waarom huilt u? En dan zegt Elisa, ik weet dat jij onheil gaat brengen over ons land. Ik weet wat voor rotgedachten jij hebt tegenover ons. En dan zegt die man, ja, ik ben maar een legerleider, ik ben helemaal niks, joh. Wie ben ik nou dat ik dat zou doen? Dus in eerste instantie werkt het even bij hem. Dat je hem benadert als medemens. Die gevoelig is voor jouw gevoel. Maar dan later gaat deze man, Hazael heet hij, gaat Israël toch aanvallen. Dus wat Elisa doet, je vijand als je naaste behandelen, dat kan heel goed uitpakken. Maar dat garandeert echt niet altijd een hemels resultaat, helaas. Nou, wij kennen misschien allemaal wel iemand bij wie je wel eens hele negatieve gedachten hebt, omdat die persoon dat in jou heeft opgeroepen, door wat dan ook. En dat is iemand die je misschien wel eens dood zou wensen. Van, ik wou dat je niet bestond, of dat je niet meer bestond. Doodzwijgen in elk geval. Niet meer groeten, niet meer zien. Oké, en dan, omdat dat gepreekt wordt, ga je proberen over jezelf heen te stappen. Jij zult niet doodslaan. Jij niet. Die ander wil dat jij niet. Jij toont liefde, je steekt je hand uit. Je hebt, schrijft Paulus, voor zover het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Jij wil die ander niet zien als vijand, maar als naaste. Oké, God help me. Een medemens. Maar we weten dus nu al, helaas gaat dat niet altijd werken. Sommige mensen willen zo graag, of zo ongeneeslijk, een onmens blijven. Helaas. Maar nu gaat het erom bij het zesde gebod, zo doen wij niet. Als het van ons afhangt, hebben wij vrede met alle mensen. Wij van ons uit gaan niemand ineens als onmens behandelen. Van jij bestaat voor mij niet, je bent voor mij een ding. Dat doen wij niet. Als die mensen zelf onmenselijk willen doen, dat is aan hun verantwoordelijkheid. Zij zetten zich buitenspel, zij maken een onmens van zichzelf. Maar ik als kind van God, ik als volgeling van Jezus, hoef niemand buitenspel te zetten. Elisa geeft ons het voorbeeld. Hij is de profeet die wonder mag doen, bij wie mensen tot leven komen, die uitgenodigd worden aan het avondmaal volgende week. Als Jezus gaat sterven, bidt hij voor zijn moordenaars. Het meest extreme voorbeeld, hè? Wat zullen die mensen gedacht hebben, denk ik, die militairen bij dat kruis, wat zullen die gedacht hebben toen ze dat thuis gingen vertellen? Joh, weet je dat die man, terwijl die daar hing, dat hij voor mij aan het bidden was? Dat was zo bizar. Nou, ik heb maar doorgetimmerd, ik heb hem maar opgehangen. Wat denk je als ze 's nachts wakker liggen? Hing die Jezus nou voor mij te bidden? Jezus wordt een naaste voor alle mensen. Hij wordt onze medemens. En medemensen doden elkaar niet. Wij kunnen Jezus doden. Hij zal ons niet doden. Elisa is zijn tijd vooruit. Hè? Hij wijst ons de weg van Jezus. Dit is de weg van Jezus. En zeker, je bent een uitzondering als je die weg gaat. Hoor, want het is niet gemakkelijk wat ik hier sta te vertellen. Dit is misschien wel een van de moeilijker geboden toch. Ik geef even een voorbeeld van een uitzondering. Dit is een rotfoto uit de jaren 60 van de vorige eeuw, zo kort geleden nog maar eigenlijk. Zo werden zwarte mensen behandeld in de Verenigde Staten. Je kan misschien niet heel goed zien, als je thuis de dienst nog eens terugkijkt, moet je eens kijken naar die drie witte politieagenten die man arresteren en die hem veel te hard vastgrijpen. Die hebben allemaal dezelfde gekke mond. Ik heb een keer een cabaretier horen zeggen, dat is een stuk karton met lippen. Zo onmenselijk eigenlijk, hè? In de Verenigde Staten, hè, worden zwarte mensen nog steeds gediscrimineerd. Misschien wel over de hele wereld. Het is niet meer zo erg als vroeger, maar er zijn nog steeds hele nare incidenten. In de tijd van Martin Luther King was dat vreselijk. Ik zal je details besparen, want je kan er echt hele... Nou ja, dat je denkt, hoe onmenselijk kun je omgaan met je medemens? En hoe reageer je op zoveel haat? Nou, Martin Luther King houdt een preek. Tegen onze meest verbitterde tegenstanders zeggen wij: doe met ons wat jullie willen, wij zullen jullie blijven liefhebben. ons in de gevangenis, we zullen jullie nog lief hebben. Verniel onze huizen met jullie bommen, bedreig onze kinderen, wij zullen jullie nog lief hebben. Maar wees ervan verzekerd, nog iets, zend jullie gepuntmutste geweldenaren, de Koekoeksklan, hè, die spoken, die hun gezicht niet durven te laten zien, onmensen. Zend jullie gepuntmutste geweldenaren midden in de nacht onze woonbuurten in om ons te slaan en ons voor dood te laten liggen. Wij zullen zelfs hen gewoon lief hebben. Maar wees ervan verzekerd dat wij door ons vermogen om te incasseren en te lijden het langer zullen volhouden dan jullie. Eens zullen wij de vrijheid veroveren, maar niet alleen voor onszelf. Wij zullen een zo innig beroep doen op jullie hart en geweten, dat wij tegelijkertijd jullie zullen veroveren. En onze overwinning zal een dubbele overwinning zijn. Martin Luther King, het zijn alleen de hele grote die zo kunnen spreken. Hè? Dus die de vijand een overwinning gunnen. Onze overwinning, dat we elkaar lief hebben. Wij zullen jullie blijven lief hebben. De haat uitputten, dat was de strategie van Martin Luther King. Blijven lief hebben, blijven lief hebben. Dat deed Jezus, hè. Blijven lief hebben. Dood mij uiteindelijk maar. Ik blijf jullie toch lief hebben. Tegenover de dood zet je het leven en zet je de liefde. Hoe kun jij een vijand, misschien weer een vijand, hoe kun je die uitschakelen? Door hem te doden, door hem dood te zwijgen, door hem kalt te stellen. Dat kan, ja zeker. Je kunt ook een vijand uitschakelen door een vriend van hem te maken. In jouw eigen hoofd. Misschien wil die niet. Jij zegt, ik heb jou toch lief. Dan bestaat de vijand ineens niet meer. Dat denkt hij zelf nog wel. Voor mij weet het niet meer. Zo heeft God het gedaan. Hè? Toen wij nog vijanden van hem waren, heeft hij Jezus naast ons neergezet. Hier heb je een naaste. Nog één klein huis, tuin en keukenvoorbeeld. Ik weet niet zeker of ik het al eens eerder genoemd heb, maar soms mag ik best wel eens iets herhalen, dan onthouden we het allemaal heel goed. Om het even dichtbij te krijgen, zo'n huis, tuin en keukenvoorbeeld. We hebben 4 kinderen, hè? Onze 2 oudste dochters waren 5 jaar en 3 jaar, waren buiten aan het spelen. Wij zagen ze bezig met een paar jongetjes uit de buurt. En we zagen ineens, die jongens begonnen ze te pesten, te sarren. Nou, moet je weten wat voor schatjes van kinderen wij hebben. Dat vonden we zo waardeloos. Dus ik had als vader naar buiten kunnen lopen en een van de jongens gewoon een flinke draai om zijn oren kunnen geven. Fietsjes afpakken en zo. En dan kijk ik mee weg fietsen en die meiden, oh, mijn fiets is gestolen. Dus ze komen huilend naar binnen, Ellen en Linda. En Paula en ik keken elkaar aan, wat gaan we doen? We kregen een rare ingeving. Paula die gaf ze de koektrommel mee. Ga maar trakteren. En nou, je moet raden wat er gebeurt. Die jongens, oh koek. En die staan te graaien in die trommel. En even laten zien hoe ze met elkaar spelen. Het zal misschien niet altijd werken. En we leven intussen 35 jaar later. De wereld is niet mooier geworden. Maar moeders, vaders, allemaal de koektrommel in de buurt. Dit is heel in het klein wat Elisa deed. Geef ze maar te eten, die vijanden. Dit is wat Jezus doet naar ons toe volgende week ook. En neem, eet. Jullie wilden misschien vijand van de hemel zijn. Ik nodig jullie uit. Kom maar bij mij eten. Krijg je een waardeloze app, die kun je wel eens krijgen, hè? Moet je eens proberen om een heel vriendelijke terug te sturen. Dat werkt, jong. Doet iemand onredelijk tegen je, probeer te bedenken wat er met die persoon aan de hand is. Joh, het zegt veel meer over jou dan over mij dat dit gebeurt. Wat is er met jou? Ik ga voor je bidden. Bid dat iemand als Poetin een menselijk gezicht krijgt, want dat heeft hij nu niet. En Trump ook niet. Iemand moet de cirkels van de haat doorbreken. Iemand moet naast zijn vijand durven te gaan staan. Nou, weet je, als je engelen om je heen ziet, kun je misschien je medemens ook weer gaan zien als medemens. Amen.